Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
We zijn op duik vaker nog altijd. We zijn ondertussen al voorbij de middag en we hebben hier twee heren van de Belgische en de Nederlandse marine te gast. Beetje impressed van jullie uniform, maar dat is ook vaak de bedoeling van uniformen, heb ik mij laten vertellen. Olivier en René, heel hartelijk welkom en ook fijn dat jullie de tijd hebben willen maken om hier op duik vaker over de jullie passie, jullie job en jullie de samenwerking die er ook is tussen Nederland en België, waar we het straks zeker ook nog over gaan hebben, erover te komen vertellen. Dus heel hartelijk welkom hier op duik vaker en op onze stand. Olivier, jij en René, uiteraard, jullie zitten alle twee in de marine, maar wat mij eigenlijk ook wel een beetje bezighoudt is, wat drijft iemand om uiteindelijk bij de marine te gaan? Olivier.
We zijn al wat ouder en wat verder in onze loopbaan. Toen ik bij de marine kwam, was er nog de legerdienst. En die is eigenlijk een legerdienst die is blijven hangen. Dus ik heb eigenlijk de stap naar de burgerij niet meer gemaakt. Ik ben blijven hangen. Ik ben als vrijwilliger binnengekomen bij de Belgische marine. Om zo mijn leerdienst af te lossen en ik ben niet meer weggegaan.
Oké. En wat maakte dat het... uiteindelijk dat je gebeten werd door het leven bij de marine, wat was er zoiets?
Nou, kijk, ik ben heel vroeg duiker geworden in die carrière. Dus als vrijwilliger kon je je intekenen als duiker. Ik was sportduiker en ik was gepassioneerd door water en door duiken. En zo ben ik eigenlijk erin gegroeid. Heb ik onmiddellijk kunnen naar de golf vertrekken om daar een opdracht te doen. En nadien dan onderofficier en zo verder en zo blijven hangen.
Dus eigenlijk toch wel een klein beetje vanuit de passie van sportduiker in het leger.
Ja, dat is mijn geval.
Specifiek dan de marine gekozen om de legerplicht te doen en blijven hangen.
Jazeker.
Oké, cool. René?
Ja, bij mij is het heel anders gegaan eigenlijk. Want ik wist helemaal niks van duiken. En ik had wel verhalen van de marine gehoord van mijn vader. En toen de tijd hadden wij de televisiegids op tafel liggen. En ik heb het bonnetje ingevuld zonder dat mijn ouders het eigenlijk wisten. En toen kreeg ik een brief van het ministerie van Defensie kreeg ik op de beurs of op de deurmat liggen. Okay. Dat ik mocht keuren voor de marine.
Alright.
Dat is inmiddels 35 jaar geleden. Dus ik heb het eigenlijk al die tijd hartstikke leuk naar mijn zin gehad. En het is op een gegeven moment gewoon een uit de hand gelopen hobby geworden dat ik bij de marine ben gegaan.
Ja, van de hobby toch een beetje werk kunnen maken eigenlijk.
Maar helemaal niks bij duiken. En dat is eigenlijk dat ik bij de Koninklijke Marine als matroos in dienst kwam, zag ik de duikers aan het werk in een buitenlandse haven. En zo ben ik eigenlijk duiker geworden.
Ja.
En nog steeds.
Cool. Ja. Maar uiteraard, er gaat een hele opleiding aan vooraf, ga ik vanuit. Je bent inderdaad, zoals je zegt, je begint onderaan de ladder.
Ja.
En je klimt op en uiteindelijk moet je de keuze maken om duiker te worden. Voor u zeg je, was het een beetje onder hetgeen wat je zag bij de collega-duikers op die moment. Van dat zag je wel zitten om zelf ook te gaan doen. Hoe ging dat bij jou, Olivier? Vanuit de sport natuurlijk.
Ja, ik had de background van sportduiker. Ja. Dat was wel een meerwaarde tijdens de opleiding, maar het is geen zekerheid.
Nee.
Dus ik duiktechnisch sta iets verder dan iemand die net begint. Maar toch, het militaire duiken kan je niet vergelijken met een sportduiker.
Nee, uiteraard niet. Ja. Nee, inderdaad. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk, zo'n opleiding? Dat lijkt me een heel traject te zijn, uiteraard. Hè?
Ja, het is... je begint eigenlijk bij ons in het zwembad. Mm-hmm. Dan begin je gewoon met perslucht duiken. En dan krijg je eigenlijk de gewenning onder water. Hè, om sowieso even te leren ademhalen onder water. Want dat is natuurlijk even wennen met een brilletje op en een automaat in je mond.
En dat is geen dat Olivier zegt, als je als sportduiker al bent, dan sta je toch al een paar stappen voor. Maar uiteindelijk begin je als sportduiker ook waarschijnlijk terug aan de basis. Ga ik vanuit? Of is dat dan een...
Iedereen volledig vanaf nul.
Iedereen gelijk voor de wet eigenlijk.
Iedereen gelijk voor de wet.
Ja.
Maar de sportduikerij heeft als voordeel dat je al de watergewenning voor onder water te ademen, die heb je eigenlijk al. Dus eigenlijk al een stapje verder.
Ja.
Zoals je net zegt, als je het nooit gedaan hebt, dan is het een hele nieuwe wereld die open
gaat. Ja, absoluut.
Dat was voor mij niet volledig het gevoel.
Nee. Dus ja, en dan, hoe gaat dat dan bij jou, René? Je hebt dan eigenlijk ook inderdaad van nul moeten gaan starten in het zwembad.
Ja, en... toen was de opkomst bij de marine was ook wat groter. Hè. Het personeel was wat gewilder om bij Defensie te gaan.
Ja.
En begonnen we dus de duikklas met 30 man, hè, na het keurings- en selectietraject. En dan begin je in het zwembad. En dan na het zwembad ga je buiten in het buitenwater ga je duiken. En dan worden de opdrachten steeds complexer. Verschillende duiksystemen waar je mee gaat duiken. En de klas werd ook steeds kleiner.
Ja. Hè,
want uiteindelijk van de 30 man bleven we er weinig over op het laatst.
Ja, dat is een afvallingsrace eigenlijk uiteindelijk. Want iedereen heeft inderdaad misschien wel een idealisch beeld bij om bij het leger of gewoon beroepsduiker in het algemeen te worden. Maar vaak is dat natuurlijk in de realiteit een heel ander verhaal. Hè. En vandaar dat er mensen afvallen gaandeweg.
Ja.
Je leert met verschillende systemen duiken. Welke systemen gebruiken de militaire duikers?
Ja, we beginnen met de basis met persluchtduiken.
Mm-hmm.
En dat is gewoon eigenlijk waar de gemiddelde sportduiker ook gewoon mee duikt. Hè. Gewoon setje op de rug en bellen blazen als het ware.
Ja.
En op een gegeven moment, als je naar de militaire taak gaat, dat je moet gaan duiken op explosieven bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan ga je naar de rebreeders toe. Hè. Dus met mengsel ga je naar duiken. Ja.
Wat mij eigenlijk nog heel hard interesseert is het traject eigenlijk naar uiteindelijk die dingen te mogen doen. Hoe lang duurt dat? Wat is de doorlooptijd van zo'n opleiding ongeveer?
De volledige duikopleiding die je bij ons doet, als je vanaf het begin het volledige traject doet, hè, dus zeg maar de duiker algemeen opleiding, zoals we dat noemen, dan ben je 9 maanden ben je bezig. Mm-hmm. Hè, dus vanaf het begin van helemaal niks tot aan de specialistische duiker, dat je met alle duiksystemen die je benodigd bent bij de Defensie, dat je daarmee kan duiken.
Ja, ja. Is dat in België ook op die manier?
Dat is een gelijkaardig tijdperk, tijdspanning. Het enige dat je niet mag vergeten is dat er ook nog een militaire fase aan vooraf gaat.
Ja, dat wil ik ook inderdaad vragen. Is dat in België ook of in Nederland ook op die manier dat er inderdaad nog een normale opleiding, militaire opleiding aan vooraf gaat? Want Olivier zegt in België is dat wel zo.
Wij zijn inmiddels op een tweesporen traject aangekomen.
Uh-huh.
In verband met personele schaarste bij Defensie. Voorheen was het zo dat je eerst een vakopleiding ging doen. Dan ging je bij de nautische dienst voor dekwerkzaamheden of bij de technische dienst voor technische werkzaamheden.
Uh-huh.
En na die periode kon je je specialiseren als duiker.
Ja, ja, ja.
En tegenwoordig gaan we ook vanuit de burgermaatschappij halen we liefhebbers op die graag duiker willen worden.
Ja, ja, ja.
En dan komen ze eigenlijk vanaf het begin met de eerste militaire vorming, komen ze gelijk de duikopleiding in.
Ja. En dat is in België ook op die manier.
En waar is dat ook zo? Dus wij gaan hoofdzakelijk gaan recruteren aan de basis, wat burgerpersoneel betreft. Uh-huh. Dus jongens die uit school komen, uh-huh, die hebben de kwalificaties, die worden gekeurd om duiker te worden. Die gaan de opleiding in. Die gaan eerst de militaire fase doen met een voortgezette opleiding. Duiknautische dienst noemt Nederland dat. Dus dekopleiding en leren varen met een boot. En dan dus de duikopleiding. En die tijdspanne is ongeveer hetzelfde, ongeveer een 90 maand.
Ja, okay.
Maar dat is dan enkel het duikgedeelte, en maritieme munitie.
Want de specialisaties komen daarna nog eens. Hè? Want dan hebben we gezien in het filmpje dat er heel wat taken zijn voor een militaire duiker. Ja, daar zijn uiteraard ook de nodige opleidingen voor nodig. Ik denk aan het lassen, ik denk aan het werken onder water. Wat zijn zo nog de taken waar specifiek opleidingen voor gegeven worden binnen de Defensie eigenlijk?
We hebben zeg maar de mine clearance duikers. Hè, die worden echt opgeleid om aan boord van ons mijnenjagers explosieven te kunnen gaan vernietigen.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we teams die houden zich bezig met salvage en construction. Dus die doen het grove werk, het lassen, snijden, branden, dat soort dingen. We hebben de very shallow water teams hebben we. Die zeg maar de mijnenjagers die ruimen de zeebodem op tot de 10 meter waterlijn. En vanaf 10 meter waterlijn tot aan het strand hebben we het very shallow water team voor.
Oké, alright. België ook zo de specialisaties?
Dat is gelijklopend, maar wij hebben niet zoveel duikers, dus wij moeten meerdere taken op ons nemen. Dus er zijn mensen bij ons die zowel het helmduiken, het lassen, het branden, maar ook het ID-werk doen, dus samen. Dus daarin is het wel verschillend tussen België en Nederland, dat jullie aparte teams hebben die heel gespecialiseerd zijn op één vlak. Wij moeten het een beetje allemaal samen doen.
En is ook daar dan echt wel meer de samenwerking tussen België en Nederland door ontstaan, omdat er bij België een aantal bepaalde zaken mankeerden die er niet waren en in Nederland wel, en dat je elkaar daardoor gaan aanvullen? Of was er een andere reden om die samenwerking tussen Belgische en Nederlandse marine te gaan opzetten?
Ja, de samenwerking tussen België en Nederland is eigenlijk op politiek niveau is dat op een gegeven moment ontstaan. We hebben zeg maar de fregatten, die krijgen het onderhoud in Nederland. En de mijnenjagers die krijgen het onderhoud in België. Mm-hmm. En zodoende zie je dat we eigenlijk de afgelopen jaren steeds dichter bij elkaar komen.
Eigenlijk is het gegroeid uit de binnen-samenwerking.
Ja.
De Belgische samenwerking is de staf. De Belgische staf van de marine zit letterlijk in Den Helder, een gedeelte in Zeebrugge en Brussel. Dus vandaar de binnensamwerking, een gelijklopend project, een gelijklopende opdrachten. En dan ook het onderhoud van de schepen die eigenlijk, zoals de René net zei, fregatten in Nederland onderhouden en de mijnenjagers in België, in Zeebrugge.
Wat verschilt nu juist tussen een normale duikuitrusting en een duikuitrusting voor een militaire duiker? Daar ben ik ook wel benieuwd aan. Buiten het feit dat we met hybrides duiken en dergelijke, waar zitten er de grote verschillen?
Ik denk dat het grootste verschil zit in het aanmagnetisme waar we mee te maken hebben. Met de sportduikapparatuur kun je overal naartoe natuurlijk. Dat maakt niet uit of je magnetisch of heel veel geluid maakt. En de specialistische duikuitrusting voor de duikers die bij Defensie duiken, die naar explosieven toe moeten. Dat moet akoestisch en magnetisch veilig zijn. Dus dat is echt het grote verschil. En de kleuren, denk ik. Hè?
Ja, waarschijnlijk.
Vooral zwart, even al zwart.
Al zwart?
Ja, zoveel mogelijk.
Ja?
Nu, bij ons is de trend aan het veranderen. Dat wij gaan een beetje gaan afkijken bij de burgerduikers, zou ik maar zeggen. En we gaan ook wel voor op zee te duiken, kijken naar pakken die vuilrood zijn of zo.
Dus voor de
veiligheid. Voor de veiligheid.
Ja.
We stappen ook een beetje af van die pure zwarte toestanden. Omdat dat eigenlijk die covert operations die mariniers en zo doen, die moeten wel, die mogen niet zichtbaar zijn. Wat ons betreft, denk ik. Maakt het niet uit of het nu een rood pak is of een zwart pak.
Oké. Ja, omdat bij militairen denken we allemaal aan camouflage direct en zo. Maar onder water heb je dat uiteraard niet echt van doen. Maar ik dacht dat er ergens een lijn wel ingetrokken was. Maar inderdaad, het is wel logisch om met een rood pak voor op zee en dergelijke naar safety toe is dat inderdaad wel.
De laatste jaren kijken we vooral naar veiligheid.
Ja.
Waar we vroeger volledig zwart waren en moeilijk zichtbaar waren, zijn we nu vooral aan het inzetten op veiligheid. Redundancy, werken.
Ja. Hoe ziet er zo'n standaard dag uit voor een militaire duiker?
Ja, we beginnen met een goed ontbijt.
Dat
heb ik ook moeten leren hoor trouwens, want ik had 's ochtends nooit. Maar in de duikopleiding zeggen ze, je gaat eerst even eten.
Ja.
Want je verbrandt op een hele dag verbrand je heel veel. Helemaal als het wat kouder is buiten.
Dus
we beginnen met een goed ontbijt. En dan is het net aan wat de opdracht is. Maar veelal begint het met de materialen gereed maken. En dan zo snel als mogelijk, dan ga je hoofd onder water. En dan ga je de taken uitvoeren die je op die dag moet gaan doen. En dat kan van alles zijn. Onderhoud aan schepen of als je aan boord zit het gereed maken om explosieven te gaan vernietigen.
Ja. Wat is er zo aan de uitrusting van een militaire duiker extra als materiaal dat jullie hebben tegenover een gewone duiker? Hebben jullie nog zaken, tooling en dergelijke die dat jullie Ja, we hebben de helmduikers, die kennen we allemaal natuurlijk. Die hebben uiteraard extra tooling voor de werken te doen onder water. Maar ik denk dat er nog wel wat dingen zijn waar dat jullie mee werken, hè? Van materialen.
Ik denk dat je moet bekijken per opdracht. Mm-hmm. Dus zoals je net zei, het werken onder water is eerder de commerciële kant van het duiken die benaderd wordt. Dan het onderhoud van schepen, dat is zo net tussen de twee. En daar heb je vooral de munitieruimen. Daar denk ik, is het heel erg nodig om te zeggen dat het duiken eigenlijk enkel maar het transportmiddel is naar ons werk. Ons werk ligt beneden op de bodem. Die moet behandeld worden, moet die gelift worden, moet die onmiddellijk vernietigd worden. En eigenlijk is het duiken het transportmiddel naar dat werk. Ik denk dat René, ik weet niet of je dat hetzelfde zo bekijkt?
Ja, ik zou niet zo kunnen zeggen wat wij nu echt extra mee moeten nemen als militaire duikers. De ontwikkelingen die wel gaande zijn is onze duikcomputers met de decompressietabellen die daarin verweven zijn. Ja. Om het nog veiliger te maken. Mm-hmm. Dus dat de duiker onder water ook gewoon goed ziet welke decompressiestops die nodig heeft. En voor de rest echt extra attributen. Nee hoor, we nemen ze min mogelijk mee.
Ik zeg het net, hè. Per taak is het verschillend. Hè. Als je nu een mijn moet ruimen van 1000 kilo en die moet verlegd worden, dan ga je een hefballon nodig hebben om die op een veilige manier te kunnen verplaatsen om daar te vernietigen. Ja. Dat is een voorbeeld. Ja, als je dan de springtuig moet vernietigen, dan ga je uiteraard springstof nodig hebben. Duiktechnisch...
We hebben het nu altijd over het werken onder water gehad. Er bestaat ook nog iets, denk ik dan, als de gevechtsduiker. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
De gevechtsduiker?
Ja, bestaat dat niet?
Jawel, zeker. We hebben de kickforce-mannen.
De kickforce-mannen.
Ja, de kickforce-mannen. Ja, bij ons noemen we dat de kickforce-mannen.
Ja, in België is het een beetje per eenheid verschillend. Je hebt de special forces, je hebt de genietroepen, special operation regiment. Die zijn de jongens die met de roostere breeders op zuurstof infiltraties doen eigenlijk. Dat zit allemaal in de opleiding.
Maar dat valt echt bij de special forces eigenlijk.
Maar dat is dan de niche voor de special forces de speciale opdrachten.
In Nederland hebben we dan de kickforce mannen.
Ja, maar die vallen ook onder de maritieme speciale forces. Dat zit ook wel een aparte tak. Het is ook echt het Corps Mariniers. Ja. Die hebben de kickforce mannen en de Koninklijke Marine die heeft de duiker.
Op die manier.
En daar is er wel een heel grote samenwerking. Want onze special forces bijvoorbeeld, die volgen de opleiding bij ons, de basisopleiding bij ons. En die gaan dan een gedeelte kickforce man gaan doen in Nederland. Dus daar is het wel een hele nauwe samenwerking.
Dat is ook best wel grappig dat dat echt een werkwoord geworden is bij jullie. We gaan een kickforce man doen. Dat is wel grappig. We hebben nog twee filmpjes die jullie meegebracht hadden. Het eerste filmpje is over hoe dat jullie op dit moment werken. Stel voor dat we daar eens naar gaan kijken en dat jullie dan mee een beetje een duiding geven en uitleg geven van wat dat we te zien krijgen. Hè. Ik ga het eventjes opzoeken. Voilà. The German Influence Mine LMB.
Bon. Het is een sprookje. We zitten op zee en we vinden een mijn. Dus een mijnjager heeft sonar uitrusting waarbij hij de contacten op de bodem kan vinden. Hier heb je nu specifiek tussen die vier rode stippen zie je een contact. Dit contact wordt van naderbij onderzocht.
En een contact is een object eigenlijk.
Een object, een man-made object.
Ja.
Hier zie je van de classificatiesonar zie je de schaduw na die hele stip. Dat wijst eigenlijk op een man-made object. En dan heb je enkele manieren om dat te benaderen. Met de Seafox, dat is een ROV, een onderwater autonomous vehicle.
Een soort van robot die jullie
daar hebben drie.
Die wordt bestuurd van aan boord.
Ja, van aan boord. Ja. Heb je drie versies in. Heb je een training, heb je een investigatie en een workshop in. Nu, dit is gemaakt met in India, met een investigation, dus een enkel beeld. En dan zie je direct in de rechter middenhoek zie je de cilinder komen. Maar die cilinder, dat is een bodemmijn van Duitse makelij uit de Tweede Oorlog, Tweede Wereldoorlog, om en bij TNT. Ik denk 900 kilo springstof.
Okay.
Dus een influence mine, het woord zegt het zelf, kan afgaan door druk, door magnetisme, door lawaai, op verschillende manieren.
trillingen ook dus eigenlijk?
Ja.
Dus eigenlijk. En hoe diep ligt deze dan?
Die ligt rond 40 meter.
Oké. Okay.
Maar dat was nu net het feit, die teugen liggen nu in de weg voor een telefoonkabel.
Ah, ja.
Dus die moeten verlegd worden.
Mm-hmm.
Dan moeten we die liften met een hefballon en dan op een veilige plaats terug laten zakken.
Die wordt niet echt naar boven gehaald?
Nee, die blijft onder water. Die blijft onder water. Mm-hmm. Die moet een zekere dieptegang blijven houden. Die wordt dan later opnieuw gecontroleerd naar de bodem gebracht. Die hefballon wordt afgehaald en dan wordt de mijn vernietigd.
Ah ja, oké. De mijn wordt dan eigenlijk vernietigd op die moment. Ja. Ja, hier zien we ze echt wel heel duidelijk liggen. Dit is nog altijd met de robot, hè?
Dat is nog altijd met de ROV.
En wat is dan eigenlijk, dit is gewoon inspecteren om te kijken over wat gaat het juist, toestand bepalen of situatie inschatten.
Identificatie vooral.
Ja, ja. Ja. En dan de tweede manier is diving, gaan we duiken.
En dan komt het leuk, hè?
Ja. Ja. Dus met de Zodiac er naartoe.
Ja, met de rubberboot er naartoe. Nu, wij duiken net iets anders dan Nederland. Maar
de bom was al wel gemarkeerd.
Die was al verplaatst.
Ah, ja, okay, ja.
Dus het verplaatsen moet je, ik kan je niet geloven om te filmen, omdat dat nogal
het
risico met zich meebrengt.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat is hier een mooi voorbeeld. Duiken met zichtbaarheid.
Ja, ja,
is
inderdaad.
Niet altijd het geval.
Nee, absoluut. Kennen we allemaal. Hè. En dus hier gaan ze eigenlijk, gaan de duikers de bom gaan klaarmaken om te gaan vernietigen eigenlijk.
Ja.
Dus er worden explosieven opgeplaatst om die...
Er wordt een donorlading opgeplaatst en die donorlading gaat de hoofdlading van de mijn afzetten.
Ja.
Dus eigenlijk ontploffing door sympathie.
Dat is het vakjargon. Ja, om
dus
dit,
de schokhoofd die wij creëren is voldoende om die mijn aan te zetten.
Ah.
Film is wel een beetje lang.
Nog eens controleren. En dan is het uiteindelijk iemand die op het knopje mag duwen. En dan zien we... Is indrukwekkend, hè? En dan weten we, missie geslaagd. Opdracht volbracht en dan op naar de volgende.
Dat blijft na 33 jaar nog altijd leuk.
Dat kan ik me bij voorstellen. Er waren twee explosies die erin
kwamen. Nee, er zijn een compilatie van
de
ploffingen op verschillende... punten genomen. Eén is aan boord, dan zie je de trilling.
Een gigantisch lawaai dat het maakt. Hè. Ook al ligt die op 40 meter, die bom. Het is onwaarschijnlijk welke impact dat die heeft uiteindelijk. Hè. Indrukwekkend. Nice. En ik heb me laten vertellen... dat die manier ook wel in Nederland ook zo op dezelfde manier wordt toegepast eigenlijk. De werkmanier is hetzelfde in Nederland of toch nog ergens nuance?
Nee, het is eigenlijk precies hetzelfde zoals wij het ook doen. Het enige, de duikprocedures bij de Belgische duikers, wij duiken eigenlijk altijd alleen aan de zijlijn. En ja, jullie duiken veelal in buddy, hè?
Altijd in koppel.
Dus dat is eigenlijk een verschil, maar... Ja, als je eigenlijk zo alles ziet, denk ik dat we in de toekomst de opleidingen best wel een beetje op elkaar af kunnen stemmen, toch?
Ja.
Daar streven we voor hier mee.
We hebben nog een derde filmpje, een laatste filmpje. En dat gaat dan eigenlijk de nieuwe manier zijn van hoe dat jullie met eigenlijk gaan te werk gaan om diezelfde opdracht dat we daarnet gezien hebben ook tot een goed einde te gaan brengen. We gaan ook het filmpje hier even starten.
Dus de nieuwe schepen, de toekomst van de nieuwe schepen is vooral RMCM, dus de Remote remote werken. Dus zoals je net zei, alles gaat van op afstand gebeuren met gedigitaliseerd en met UAV's. Waar nu het schip in de gevarenzone moet komen om de wijn te detecteren, gaat het dan van buitenaf en alles zal remote gebeuren. Door sidescan sonars, door UAV'tjes die sonars aan boord hebben enzovoort enzovoort. En België en Nederland hebben getekend op hetzelfde project. En de schepen worden gemaakt. Het eerste schip is nu, de kiellegging is gebeurd, die ligt nu te water, dacht ik. En het eerste schip is voorzien, de Oostende is voorzien, eind 2024 aan te komen in Zeeburg.
Oké, en dan ook in meteen?
En dan naar Nederland en dan weer in Baal.
En hier komt dan eigenlijk geen duiker op een gegeven moment meer aan te passen, of
jawel,
nog wel?
Jawel. Dus ze zouden kunnen van op afstand alles doen. Het enige probleem is als de mijnen moeten verlegd worden, dan wordt het wel een probleem, omdat momenteel de techniek nog niet toelaat om een UAV, om een mijn van 1000 kilo bijvoorbeeld, te gaan verplaatsen.
Ja.
Dus daar gaan de duikers nog altijd intussen komen.
Nee, uiteraard.
Hij spreekt over je hebt ook contactmijnen, daar is nu een voorstelling van doen. Maar dit natuurlijk, bij de historische ordnance, dus van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, hangen die niet meer tussen twee water, maar liggen die op de bodem.
Tuurlijk.
Dus die kan nog altijd vasthangen als een ketting, als een brandkabel. En dan heb je eigenlijk wel duikers nodig om te weten wat ze moeten doen.
René, we hadden even een klein technisch probleem, maar René, misschien kan jij ook nog op de video nog wat zaken vertellen die we gezien hebben voor de nieuwe manier van werken.
Ja, het wordt echt een hele andere manier van werken. Hè? Want zoals we tegenwoordig het mijnenveld ingaan, dan gaan we met het schip gaan we gewoon het mijnenveld in.
Ja.
En met de nieuwe mijnenjachtcapaciteit gaan we echt op afstand werken. Dus het moederschip blijft gewoon ver buiten het mijnengevaarlijk gebied. En met onbemande vaartuigen kunnen we het gebied in.
Ja.
En als we moeten gaan duiken, dan gaat eigenlijk alleen het duikteam gaat dan naar het explosief toe om het te kunnen ruimen.
Ja.
Maar heel veel zal op afstand gaan. En de samenwerking tussen mens en robotica,
dat wordt steeds belangrijker.
De ontwikkeling gaat plaatsvinden.
En eigenlijk ook natuurlijk voor safety first. Hè? Dat is een zaak die natuurlijk enorm vergroot wordt op die manier. Hè?
Ja.
En dat is dan eigenlijk ook meteen de mooie samenwerking die er aan het gebeuren is tussen de Belgische en de Nederlandse marine. Hè.
Ja, als het goed is krijgen de Belgische marine, die krijgt de eerste nieuwe mijnenjager in 2024.
Oostende 1-24.
Ja.
En dan de Zijne Majesteit Vlissingen, die verwachten we in 2025.
Okay.
Dus dan gaan we ook daar de procedures weer met elkaar...
En ook waarschijnlijk een heel nieuw leertraject voor alle mensen, alle bemanning. Dat moet allemaal natuurlijk getraind worden ook, hè? Al die nieuwe toestellen en nieuwe technologie natuurlijk. Hè?
Ik veronderstel dat in Nederland ook zo is, dat er een vaste bemanning is om het schip te doen varen. En dan modulair volgens de inzet. Het zijn nu aerial drones, het zijn nu UAV's. Dat er een apart team aan boord komt.
Ja.
Zijn nu duikers, een apart team die aan boord komt om die taak dan...
Eigenlijk de specialisten komen dan mee aan boord om dan de specifieke opdracht te kunnen gaan uitvoeren.
Waarbij je vroeger een vaste bemanning had die alles deed, ga je nu modulair gaan werken.
Dus eigenlijk ook een stukje de duikers die nu binnen de marine werken, gaan zich ook wel een stukje moeten gaan bijscholen / omscholen om met robotica en andere technologie aan de slag te kunnen, dat ik het goed begrijp op die manier.
Ja, op sommige vlakken wordt het iets anders samenwerken met de robotica natuurlijk.
Ja.
Kijk, maar het duiken op zich, dat blijft altijd bestaan. Hè?
Ja.
Want ook de robotica kan er wel eens een keertje mee uitscheiden.
Absoluut.
Ja, en dan heb je ook de duikers nodig om dat dure spul weer boven water te houden. Dus het gaat echt een naadloze samenwerking worden uiteindelijk.
Ik denk dat de hoofdtak zal worden in de eerste jaren.
Prima. Olivier, René, heel hartelijk dank om langs te komen in onze mobiele studio hier op Duik Vaker. Als mensen nog informatie willen, ik had gehoord dat er echt wel nog mensen nodig zijn binnen jullie, binnen de marine en in Nederland als in België. Stel, mensen zijn getriggerd, mensen hier die duiken willen ook die richting uitgaan, waar kunnen ze daarvoor informatie vinden?
Nou, ze kunnen sowieso informatie inwinnen bij www.werkenbijdefensie.nl. Mm-hmm. Daar kun je zoeken in de vacatures. En er staat de vacature matroos duiker. En dan kun je je aanmelden en dan gaat het voor de rest vanzelf.
Oké. En in België?
En de Belgische versie is www.mil.be.
Mil.be.
Super simpel, super makkelijk.
Ja.
En dan zou ik ook de mensen willen uitnodigen die interesse hebben om langs te komen op open deurdagen, op jobdagen. Bekijk op internet op mil.be waar die zijn op het moment.
Ja.
En als je dan specifiek voor duiker wilt, dan moet je kijken naar Zeebrugge. En dan kan je veel meer informatie inwinnen en kan je ook live de mensen aan het werk zien.
Top, helemaal goed. Hartelijk dank voor deze leuke en interessante, boeiende aflevering hier op Duikvaker. En ik wens jullie nog heel veel succes ook in 2024 als jullie aan de slag gaan met de nieuwe technologieën.
Duik ze.
Oké, absoluut.
Dank
bedankt.
Polygon Seahorse Podcast.